maar ik snap het, hè. Want ik heb dus bedrijfscommunicatie en digitale media aan de KUT geuniversiteerd. Gestudeerd. Ken je dit? De KUT? Zo heette vroeger de Universiteit van Tilburg, hè. De KUT. Katholieke Universiteit Tilburg. Wist je dat niet?
Zo
nou, bij deze.
Goeie branding,
ja. Ja. Ja, was dus een KUT universiteit.
Logo was ik.
Olaf.
Willem.
Hey, dat is niet hoe het werkt, jongen. Zij zo moet je alles uitleggen. Waar was je er niet bij de briefing vanochtend?
Welke?
Ja, nou, precies. Een van de briefingpuntjes waar vooral de microfoon vaak bij je mond houden. Dan leggen we daar ook nog wel uit. Hey, Koen, hoe was de week?
Ja, wel lekker.
Mooi.
Niet echt heel veel speciaal.
Wim, hoe was de week? Nee, oké, Koen, vertel. Wil jij even iets vertellen?
Niet drinken.
Nee, oh, nee, sorry.
Nou, ik heb eigenlijk oprecht niet heel veel speciaals. Nou, één ding. Nou, het schiet me zomaar te binnen.
Luister, ik ga je even één tip geven. Als wij een show hebben... En
ja,
je
ik
begin,
moet
maar,
eigenlijk
ik heb
een beetje
voorbereiden. Niet veel speciaals te vertellen. Ja, ik...
Nee, dat klopt. Dus daarom heb ik nu iets wat... wel. Nou, speciaal wil ik het niet, maar ik heb eindelijk een beetje naar iemand geluisterd hier in deze ruimte.
Gaat het over iemand met paarden?
Hè?
Gaat het over iemand met paarden?
Hey, wel iemand met een baard.
Luistert
dat kunnen jullie allebei zijn.
Luistert ze?
Nee, nee, ze luistert niet.
Nou,
maar, die was wel toevallig gisteren bij mij. Alleen, wat dus grappig is, ik merkte gewoon maandag, dinsdag, woensdag en dat ik echt fucking moe was.
Yeah.
En ik heb vaak gehad dat mijn huisgenoot, ik zei, joh Koen, je moet s'avonds moet je gewoon niet meer werken en leuke dingen doen met mensen. Gewoon omringd worden met mensen, et cetera, et cetera. Nou, ik was gisteravond even met haar uit eten en nou, ik stond vanochtend op. Ik dacht, hoppatee, dit is echt veel leuker.
Toen dacht jij.
Nee, maar echt oprecht.
Deed jij de gordijnen open en toen dacht jij,
wauw, wat een mooie dag.
En toen?
Nou, niks. Toen dacht ik, hé, nou heb ik echt zin om aan de dag te beginnen. En toen dacht ik met mezelf ook, oké, ik moet hier echt iets mee gaan doen. Dus ik heb mezelf meteen aangemeld bij zo'n... ik heb al vaker dat Brazilië in Jiu-Jitsu gedaan. En
oh, nice.
Ik ga dat dus in Kuik nu ook gewoon weer doen. Er zit zo'n BJJ-school. Ik ga dat gewoon twee keer in de week.
Yeah.
Wel meer onder de mensen, want ik was echt een beetje een kluizenaar afgelopen jaar in de avond. Dus ik merk, dus daar zit positieve vooruitgang in om in de toon van de champagne te blijven.
Hartstikke goed. Dat brengt ons meteen naar onze gast van vandaag. Cies. We hebben, ik heb hem al heel vaak, eigenlijk ja, jongen verdien ik echt. Als jij een affiliate zou zijn, beste Willem, dan was ik nou binnengelopen. Willem van Kollenburg, dames en heren. Ja, daar is hij. Wim, bij mijn andere tafelgenoot Koen, die had het net over BJJ, niet te verwarren met BJ's. Jij bent UFC-fan, hè? Dat zei je laatst.
Ja, echt 100%.
Oké.
Dus sinds een jaar of zeven is dat wel mijn grootste hobby geworden. Maar vooral
de meeste kindjes van zeven zitten op zwemles, maar jij was dus al UFC-fan.
Een jaar of zeven geleden.
Oh, zo.
Ja, ja, ja.
Oké,
ja.
Leuk. Hey, nice. Maar vertel, wat doe je? Maar moeten we trouwens eerst even, want non-tube zware glazen.
Ja, die zijn flink.
Vertel even, waarom zitten we aan de Jean Boyer?
Nou, ik wou jullie podcast, jullie echt welgemeende, oprechte, super tof podcast.
Mm-hmm. Thanks.
Ik waardeer jullie enorm. En,
dankjewel.
Ik heb zeker al twee afleveringen gezien. Yes. Nee, wel meer, hoor. Maar ik zag vorige week Hertog Jan blikjes op tafel.
Ja.
En niks tegen Hertog en ook niet tegen Jan.
Nee.
Alleen...
Mijn schoonvader heet Jan.
Zeg maar... Oh, nee, dan zeker mijn oom Jan.
Ja?
Dan Jan is sowieso... Ik heb ook een oom Jan.
Ja?
Dus Jan is sowieso een topper.
Die is gisteren overleden?
Die is wel overleden aan corona.
Godverdomme.
Dat is wel een triest verhaal. Maar goed, daar gaan we het verder niet over hebben. Ja, exact. Maar hij had een mooie leeftijd bereikt. Daar niet van. Anyways, dus toen dacht ik, weet je, als ik nou eindelijk word uitgenodigd.
Yeah.
Hapje, ik ben vaker uitgenodigd.
Yes.
Maar ik dacht, ik ga de podcast, de totaalbeleving. Ik
zit
hier ook als branding specialist.
Ja.
Een kleine upgrade geven.
Yes.
Dus gaan we van de sixpack Hertog Jan naar een 4 euro Prosecco.
Kijk.
Een 4 euro Prosecco?
En dit is aflevering 30. Ik heb zo'n voorgevoel dat we bij aflevering 40, 50 gaan Dom Perignon zitten.
Ja. Maar die 4 euro was een grapje, want hij smaakt echt vreemd.
Ik vind hem goed binnen te houden. Ik verwacht dat ik hier niet van hoef te ketsen. Dus dat is
wel... Heb je dan normaal wel met champagne, ja?
Zelden. Nou, weet je, champagne is wel zeg maar echt goedkoop zat te worden. Ik heb van een bubbeltje met een wijntje, bubbeltje, dan voel ik bij gang 2 ben ik al gezellig.
Een normaal 4 of zo?
Ik ben over het algemeen gezellig.
Oh.
Ondernemersgelul heten wij.
Ja, maar dit is ook de 30ste aflevering, hè?
Dat meen je niet.
Ja, dit is wel een beetje een mijlpaaltje.
Dat minder jij niet.
Afkloppen.
Kijk, ik wilde net zeggen, waar blijft dat applaus nou?
We
hebben hem voor de eerste keer echt allebei een beetje... Echt wel... Nou, die van jou, jouw post ging wel veel harder dan die van mij. Ik heb nu ongeveer 6, 27 likes of zo. Maar goed, wel 2000 mensen bereikt.
Hé, luister, die video... Terwijl, ja, het zijn knappe mannen. Ik vind mezelf wel knapper. Maar het zijn knappe mannen, die Roland en Jury, maar... Die op YouTube is die kanonnen hard gegaan.
Ja?
Viral? Ja. Die is al met stipt op plek 1 van best bekeken video's van
hè?
Ons.
Nou, goed.
Dus kun je nagaan wat de video met Willem daar gaat doen.
Nou.
Ik wil wel even... Willem, wil je even iets zeggen? Want ik wil even to the point komen. Want eigenlijk heb ik jou al 100 keer benoemd, genoemd. Veren in je anus gestoken.
Ja,
ik vind... misschien is daar ook maar meteen even... een hele korte introductie. Wim, jij steekt eigenlijk... de veren in een bedrijf... zijn reet. Jij maakt ze mooier. Toch? Komt er maar in.
Ik hou echt heel veel van metaforen. En die heb ik nog nooit gebruikt.
Nee.
Ik zal liever zeggen dat ik de... verentooi creëer.
Zo, kijk
heel
aan.
Mooi. Want ik begin een bedrijf. Ik ga oude flippermappen verkopen. En ik denk, nou, leuk bedrijf. Fulltime mee bezig. 40 uurtjes per week. Gaat helemaal goed komen. Ik kan toch prima af met een logotje van Fiverr. Voor 5 euro. Waarom moet ik jou betalen?
Omdat ik voor 4 euro werk. zonder gein. Fiverr bestaat niet voor niks, is niet voor niks succesvol. Ik verwacht dat jullie logo ook van Fiverr komt.
Nee,
die heb ik zelf gemaakt.
Nee. Ondernemersgelul. Ja, die heeft Koen zelf gemaakt.
Ah, respect.
Kan.
Ik drie kleurtjes veranderd en dat was het.
Anyways. Dus daar is ook gewoon een markt voor.
En is ook prima, denk ik.
Ja, 100%.
Is ook prima.
Kijk, ik heb een bepaalde werkwijze. Die is niet voor iedereen één op één toepasbaar. Je hebt heel veel branches die een heel eind komen met een simpel logotje. Alleen, je moet niet onderschatten wat voor waarde branding kan brengen. Dat moet ik klanten niet meer zo vaak, maar vooral in het begin van mijn ZZP-carrière moest ik klanten nog wel eens weten te overtuigen.
Voordat we echt heel diep de materie induiken, kan jij eerst in instantie uitleggen wat je nou precies doet? En daarna ben ik heel benieuwd zelf, Olaf weet het misschien al wel, ik niet, hoe je rendement groeit.
Juist.
Dus dat is eigenlijk een beetje mijn prangende vraag.
Een klein stukje historie. Ik ben Willem van Kollenburg, ik ben inmiddels 38 jaar. Mijn passie voor creatief bezig zijn, ja, dat was eigenlijk van jongs af aan al.
Mm-hmm.
Op de middelbare school, enige waar ik goed in was, waren de creatieve vakken en de sportieve vakken. Nou, de rest, daar bakte ik geen dol van. Toen bleef ik ook 2 keer zitten op de HAVO. Applaus.
Ik ga niet de hele tijd in staat te winnen. Ja.
En toen... moest ik een keuze maken, wat nu? Want daar had ik nog niet heel lang over nagedacht. Mm-hmm. Al was het overgangswijs van 3 naar 4 toen de tijd, misschien nog steeds hetzelfde als een MBO toelatings
ja, volgens mij klopt dat, ja.
Zeg maar.
Ja, ja, ja.
Dus toen ging ik eens kijken, ja, wat vindt Willem leuk? Toen kreeg ik als advies het Graafs Lyceum, het Sint-Lucas, de creatievere scholen. Nou, daar op bezoek geweest en dacht ik, dit kan mij wel eens liggen. Werden we beide aangenomen. Nou, toen dacht ik, Eindhoven is het dichtstbij.
Moet je dan een of andere toelatingstest doen of zo? Ja. Iets tekenen?
Ja.
Hé, hey, jongen, teken ze een popje.
Teken ze een lul. Ja, je moet een toelatingstest doen.
En wat zei je? Moet dat op 1 A4'tje?
Op welke schaal wil je hem hebben?
Ja, maar in ieder geval, dus je moet een toelatingstest. Dus je moet wel even laten zien wat je kunt. En dan zeggen ze, oké, nou, je bent beide aangenomen. Je bent geschikt.
Anyways, toen ging ik mbo-opleiding doen. Daar fietste ik redelijk makkelijk doorheen. Omdat het allemaal praktijkgericht was. Dus deze jongen die voelde in één keer een beetje intentie in zijn leven. Dus dat ging heel goed. Diplomaatje. Toen stond ik op het punt, want mijn oud stagebedrijf wou mij toen binnenhalen als werknemer. Of ik kon doorgaan met een hbo-opleiding. Nou, toen heb ik voor het laatste gekozen. Ben naar Rotterdam gegaan, naar de Willem de Koning Academie, Kunstacademie, opleiding Advertising. Dat was allemaal veel te kunstzinnig voor mij, want je komt op een Kunstacademie, dan heb je een propedeusjaar.
Ja.
Toen moest ik op een gegeven moment blaadjes gaan verzamelen in het bos. Toen dacht ik, dat vind ik hartstikke gezellig, maar dat is niet precies wat ik zoek.
Bizar, hè?
Dus, ja, maar ik snap het, want ik heb dus bedrijfscommunicatie en digitale media aan de KUT gestudeerd. Ken je dit? De KUT. Zo heette vroeger de Universiteit van Tilburg, hè? De KUT. Katholieke Universiteit Tilburg. Nee. Wist je dat niet?
Echt zo nou, bij deze.
Of goede branding.
Ja, het was dus een KUT universiteit.
Logo was zeker.
Maar ik had het eerste jaar gehaald, vraag me niet hoe. En het tweede jaar gingen we ineens, dus ik dacht digitale media wel, of digitale communicatie, en dan weet ik weet niet eens hoe die studie precies heet. Dus ik dacht, ik ga leren. Hoe je zeg maar, digitale communicatie in kunt zetten. In mijn tijd toen ik studeerde was er zeg maar, nog helemaal hip en coming en up en weet ik en running.
Toen moest je nog sms'en met die drie lettertjes per toets
zeker.
Of niet?
Luister maat, ik typte gewoon hele liefdesbrieven eruit. En 10 minuten, zeker weten. Ik kan jou nog wel leren.
Ja, precies.
Anyways, MSN.
Ja.
Ken je hem nog?
Offline, online.
Anyways. Maar ik leerde daar waar klanken in de mond werden gevormd. Ja,
vet.
Serieus?
Nee, natuurlijk niet.
Oh, ik wou zeggen. Nou ja, toen haakte ik af. Dus het is een beetje vergelijkbaar met jou. Jij dacht van ja, maar dit is niet. Ik zie niet waar ik hiermee kan uit.
Ik heb het ook gehad.
Ja, daar heeft denk ik zo'n beetje ieder jong persoon mee gestruggeld.
Ja.
Maar goed, ik zal even mijn verhaal afmaken.
Sorry.
Toen ben ik naar iets nieuws gaan zoeken. Toen kwam ik op de Junior Academie in Amsterdam terecht. Uh-huh. Dat was puur een opleiding voor Art Direction. Dus heel erg toegespitst op waar ik naartoe wilde groeien.
En wat is Art Direction precies? Want we hebben een groot keur aan luisteraars. Niet iedereen zegt dit iets.
Ja, maar Art Directors kom je tegenwoordig wel steeds vaker ook, van mijn gevoel, ook tegen. Dus ik ben ook wel benieuwd naar.
Het is een hippe baan.
Ik denk altijd, ik weet echt totaal niet wat het is. Alleen als ik het woord zie, dan denk ik, oké, de eindverantwoordelijke voor het creatieve stuk van een bedrijf. Director, dus dat denk ik.
Het
is geen directeur,
niet
maar
per se.
Is meer regisseurachtig.
Wel voor interne projecten. Het is wel vaak de eindverantwoordelijk binnen het creatieve gedeelte.
Okay.
Als je zegt voor een bedrijf, dan is het vaak een creative director. Of zo.
Oh ja, klopt. Ja.
De art director is wel vaak eindverantwoordelijk voor het creatieve gedeelte. Dus die stuurt wel mede creatief aan. Dan vormgevers, DTP'ers, heel mikmak. Dus die ging ik doen. Die mocht ik in 2 jaar doen, omdat ik wat ervaring meenam. Die heb ik achteruit succesvol afgerond.
Netjes.
Thank you. Dus toen kwam ik op een keuze te staan. Ik studeerde in het Groot Amsterdam. Was toen de tijd en nog steeds wel het Walhalla van de reclame. Toen had ik de kans om naar een groot Amsterdams bureau te verhuizen als junior.
Ja. Yep.
Sowieso is de cultuur...
En als PSV Sport.
Kruiscultuur. Ja, maar toen ging PSV lekker. Dat was 2015.
Oh ja, toen kon je gezicht nog laten zien.
Ja, want het speelde nog half finale Champions League. Dat
netjes. Ja, those were the days. Kessman.
Nee, daarna zelfs nog. Toen stond Venne gewoon.
Ja, man.
Huilen. Op het moment wel. Alleen ik had een meisje in Eindhoven. Appartementje in Eindhoven. Ik ben echt Eindhovenaar, weet wel.
Ja.
Dus ik voelde me veel lekkerder onder de rivieren. Dus de keuze
mentaliteit is zo anders aan, hè?
Ja. Ja, dat is gewoon... het is meer ik.
En de rest.
Overigens is dit op elk niveau, hè? Want als ik mijn vriendin moet geloven, zeg maar, ze hebben ook een filiaal. Noem je dat filiaal? Ja, ze hebben ook een filiaal in Amsterdam.
Vestiging.
En het is hier in Eindhoven al ellebogenwerk, maar daar helemaal.
Ja,
het
is dus gewoon helemaal zo wel anders.
Op zich helemaal geen verkeerde mentaliteit. Hè? Want ze halen daar wel echt dikke handel binnen.
Zeker weten.
Maar ik kan me voorstellen dat je creativiteit daar ondergesneeuwd wordt.
Ja, het had niet zozeer met het vak technische te maken. Het had ook, het had wel eigenlijk gewoon, ik hoefde niet lang na te denken, omdat de afstand was gewoon te lang. Ik kon ook met flexibele werktijden gaan werken en zo. Alleen ik reisde toen al vanuit Eindhoven naar Amsterdam. Mijn schooltijden waren super relaxed. Dus dat was goed te doen. Maar om dan echt fulltime bij een bureau gast te geven en dan elke dag nog te moeten reizen van Amsterdam naar Eindhoven was gewoon too much. En ik dacht, hey, ik heb het gemaakt, weet je wel. Ik ben in Amsterdam afgestudeerd. Ze gaan mij in Eindhoven met open arm ontvangen. En dat was niet zo. Dus toen ben ik met een paar omwegen wel bij een reclamebureau beland. Heb ik onder de paraplu van een paar reclamebureaus gewerkt. Totdat ik op mijn 33ste volgens mij kwam ik op een tegensplitsing. En toen kwam er een groot project op mijn bord terecht. En toen dacht ik, Willem, dit is het moment om voor jezelf te gaan beginnen. We hebben het er laatst ook al over gehad.
Nee, je mag voor mij best die naam noemen, want ik vind het echt wel een dik project. We hebben natuurlijk heel veel luisteraars uit Eindhoven ook. Mm. En die zullen het wellicht herkennen.
Ja, Fifth NRE.
Fifth NRE. Ken jij het?
Nee.
Nou, Fifth NRE, misschien kun je er, mag ik een kleine introductie doen, mag jij het verder afmaken. Het is dus een oude gasfabriek, geloof ik. Hè?
Hij vraagt het en hij begint al, dat is wel mooi. Hè?
Ja, nou ja, ik vraag niet zo vaak, ik doe gewoon. En...
Mag ik een intro geven? Ja, hij is een oude gasfabriek.
luister, ik werk altijd volgens de piepjestest. Ken je de piepjestest?
Piep.
Nee, alles mag totdat iemand piept. Nee. juist. Piepstest. Vroeger op school had ik altijd hekel aan de piepstest. Ken je die nog?
Ja, dat is rennen, jongen. Dat was ik altijd.
Anyways, even back to business. Oude gasfabriek. En we hebben natuurlijk heel veel vastgoed in Eindhoven die dat soort mentaliteit heeft. Hè? Dus, of in ieder geval ontwikkelaars. Dus dat je oude industrie, vette panden vaak, dat je die transformeert naar...
Creative Hubs.
Ja, nou ja, goed, een nieuw gebruik. In dit geval, Fifth NRE is horeca.
Mm-hmm,
echt een teringvet pand. Neem het over, Willem.
Even tussendoor. Toen jij terugkwam vanuit Amsterdam en jij dacht inderdaad, nou, iedereen wil mij hier wel hebben. Was Eindhoven, nu is Eindhoven eigenlijk een van de twee, ik denk dat naast Amsterdam Eindhoven de meest creatieve stad is van Nederland. Een van de, nee? Wat dan nog meer?
Vaak heeft het toch ook wel met de grootte van de stad te maken. Dus ik denk eerder dat Rotterdam nog wel boven.
Ja?
Ja, er zitten echt een paar hele grote bureaus.
Ja, oké, maar ik bedoel meer als in qua... net als hier Dutch Design Week en dat soort dingen allemaal. Ja, ik heb wel het idee dat hier echt heel veel creativiteit ademt. Ook op Strijp nu. Ja, was dat destijds ook al zo of was het toen echt veel minder?
Naar mijn idee is het grote verschil... dat in een Amsterdam en daaronder Rotterdam... is te veel grotere bureaus. Dus... die nemen ook veel eerder de kans met jong talent.
Ja.
Eindhoven stikt van de kleine/middelgrote bureaus.
Ja.
Dus die willen vaak ook met het aannemen van personeel vragen ze gewoon 100 jaar bureauervaring en gewoon het onmogelijke voor jong talent.
Ja.
Dus dan moet je een beetje geluk hebben.
Mm-hmm.
Dan moet je via ergens binnenkomen. En ja, daarom had ik een kleine omweg. Dat is eigenlijk ook helemaal niet verkeerd. Dus, hè. Kijk... ik denk een beetje struggelen in je carrière is goed. En daardoor weet je ook vaker beter de weg te vinden. Anders word je misschien zelf gekleid in een bepaalde richting door een werkgever.
Ja.
Maar nu heb ik het wel helemaal een beetje mijn eigen ding kunnen maken. En daarom, ik begon pas op mijn 33ste voor mezelf. Achteraf nooit spijt van gehad. Je kan altijd zeggen...
had ik eerder moeten doen.
Exact. Hoe oud ben jij?
Ik ben nu 26.
Ja. Wanneer ben je voor jezelf begonnen?
24ste?
Ja.
Nou, ik heb dus wel... Dat is leuk dat je het zegt. Ik heb dus wel... En Olaf zal me wel tegenspreken. Alleen ik heb wel soms nu... Dat ik... als ik zo bezig ben, denk ik soms... Oh man, ik moet het echt op de harde manier nu leren. Want je kan dus ook een andere weg kiezen. Dat je dus zegt van... Oké, ik blijf tot mijn 28ste aan bureauzijde werken. En dan heb ik alles een beetje geleerd. Op kosten van een ander. Beetje fuck-ups maken. Op kosten van de baas. Ja. En boom. Daarna ga ik voor mezelf. En wat je nu wel hebt... Dus als je 24ste begint... Dan heb je dus wel dat als je fuck-ups maakt, dan staat de klant wel bij jou voor je deur. Zeg maar van ja, dat is dit vriend. Maar aan de andere kant, inderdaad, ik denk dat ik hier wel 10 keer meer van leer uiteindelijk. Als ze dadelijk allemaal 35 zijn van mijn leeftijd, heb ik waarschijnlijk al meer geleerd dan zij die op een 8-29.
Ik ga twee dingen in de strijd gooien.
Oeh, dan
als reactie op jou, ik ga je niet zozeer tegenspreken, maar ik ga dit zeggen over een ondernemersreis. In het diepe leer je het snelste zwemmen.
Ja, dat is waar.
En hoe jonger jij leert zwemmen, hoe beter jij kunt zwemmen.
Ja.
En het tweede is, als je honger hebt, ga je rennen.
Ja, ja, dat is waar. Ja.
Dus zorg ervoor dat je niet half-half werkt. Dus niet voor een baas werkt en nog een paar uurtjes per week onderneemt. Dat werkt niet. Je moet gewoon zorgen dat je voelt dat je rekeningen moet betalen.
Ja.
Daar ga je, word je heel ondernemend van.
Mm-hmm.
En als jij in het diepe wordt geflikkerd, dan ga jij... dus ik vind, als er een echte... Oh ja, en nog eentje. Oh. Ondernemers worden geboren. Er zit in jou of er zit niet in jou. En als het niet in jou zit, dan kun jij een tering goede werknemer zijn. Dan kun jij heel goed, dan kun je zelfs ondernemen onder baas. Daar geloof ik ook nog van. Hè?
Ja, 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 ja.
Dus dat je een beetje met verantwoordelijkheden je eigen toko draait.
Ja.
Maar een echte ondernemer, dus overal kansen zien, snappen, dus strategisch bezig zijn. Ik kreeg deze week een hele mooie term en daar kan ik me als ondernemer heel erg vinden. Dus ondernemen is niet per se sales, maar het is ook bijvoorbeeld strategische allianties aanleggen. Dus ja, ja. Bijvoorbeeld met een ander bureau zeggen van, hey, luister, ik lever jouw marketingklanten aan. Als die een website nodig hebben, dan ja, zou ik mooi vinden als je dan bij mij terechtkomt. En ik denk dat dat dingetje, dat moet, als je dat inziet, ja. Je ziet overal een kans.
Precies.
Waar je samen met de klant sterk van wordt, dat is ondernemen, er zit in of er zit niet in. Dus dat jij dat op jouw leeftijd al meemaakt. Ik vind eigenlijk leeftijd onafhankelijk. Maar ja, dan zou ik toch willen adviseren, begin er zo vroeg mogelijk aan.
Okay.
Want als jij... mooi. Dit wordt al een interessant
gesprek. Ik ben benieuwd. Willem klikt mee, dus ga je gang.
Ik denk dat als je daar vroeg mee begint, dan heb je nog ergens een veilig vangnet. Terwijl als je er rond je 33 mee begint, dan zit je ook een beetje in de fase van huis kopen.
Nee, nou ja, maar daar zit ik nu toch ook al in.
Jij bent er wel vroeger bij.
Ja, okay.
Bim, komt er maar in, jongen.
Want hij knikt al nee.
Nou ja, ik ben het er niet mee eens, want ik denk dat iedereen zijn pot anders is. Iedereen
dat is zeker waar.
Heeft andere levenservaring op verschillende momenten in het leven.
Ja.
Nou, kijk, ik moet je gedeeltelijk gelijk geven. Dat ik denk, het zit er wel... Of minimaal in, of mensen die voelen het al vanaf jongs af aan. Ik had altijd het idee dat het ooit zou gebeuren, maar ik had helemaal geen tijdspad uitgelegd voor mezelf. Zo van, dat moet voor mijn 30ste of moet voor mijn 40ste, wat dan ook. Dus het kwam wel op mijn pad. Maar als ik heb inmiddels zo verschillende soort ondernemers ontmoet en iedereen doet het weer met andere beweegredenen.
Ja, sommige,
ik heb ook mede ZZP'ers. Die vliegen het aan alsof ze voor een baas werken. Die komen elke dag om 9 uur binnen. Die doen hun ding voor 1 à 2 werkgevers. Heel de week lang. En die gaan om 5 uur weer naar huis.
En vind je dat ook ondernemen?
Het zijn ondernemers.
Ja. Ik
kan er niks anders van
maken. Ja, maar het zijn ondernemers omdat ze ingeschreven staan bij de KVK. Maar zijn
inderdaad,
het ondernemers?
Dat vind ik dus ook geen. Ik vind mezelf dus ook een tijd lang geen ondernemer geweest. Ik vind nu ik zit steeds met de bewegen op richting van oké, klant binnenhalen, strategisch meedenken, strategisch plan opstellen. En daarna het operationele werk naar iemand anders. Dus oplossing, probleem, onder mijn naam, doe het.
Ja, dus jij krijgt gewoon steeds beter het gevoel waar jouw sterke kracht ligt.
Ja.
En daar zet je gewoon harder op in en dat is alleen maar sterk.
Ja. Kijk, ik denk dat ondernemen ook dat je ergens een bepaalde vorm van groei moet hebben. En hoeft dus niet per se te betekenen groei in omzet of groei in werknemers of groei wat dan ook. Groei kan ook bijvoorbeeld zijn dat je kijkt hoe je jouw services nog beter kunt aanbieden. Dat je misschien bepaalde diensten moet laten afvallen, andere meer uit. Ik denk dat dat ondernemen is. En als jij altijd hetzelfde trucje doet voor 1, 2 werk of opdrachtgevers, ben je dan echt aan het ondernemen of ben je dan werk aan het uit? Is dan gewoon een verkampt dienstverband, zoals de Belastingdienst dan zegt.
Dat is denk ik een mening.
Ja, mijn mening.
Op papier.
En
ja, op papier
mijn mening telt. Wim, dankjewel. Nee, volg even jouw verhaal. Want jij ging dus laat ondernemen.
Dat is
scherp dat jij dat zegt.
Mij was perfect.
Ik had
een rugtas aan ervaring.
Fijne nuancering.
Want anders had ik zo'n project als Fifth and Rain nooit succesvol kunnen uitrollen.
Maar toch weet ik dat jij er heel veel van geleerd hebt.
Oh ja, tuurlijk. Het was mijn vuurdoop.
Ja.
Als ZZP'er. Gigantische klant voor een eenpitter.
Yeah.
En ik kreeg de verantwoordelijkheid om alles qua branding, communicatie op te zetten, vervolgens te executeren en dat door te ontwikkelen. Dus dat was bijna een fulltime baan. Maar uiteindelijk, nadat dat succesvol was gebeurd, kwam ik er ook achter dat, dat ik daarvoor niet, zeg maar, mijn ZZP-carrière was begonnen om bijna alleen maar voor één klant te werken. Dus
ja.
Toen heb ik wat dingen uitbesteed, wat mensen naar voren geschoven. En zo ben ik mijn klantitie gaan uitbreiden. En eigenlijk een beetje de horecatak ingerold.
Ja.
Dat is nu je specialisatie dan dus?
Ja, als ik kijk naar mijn klantportfolio, dan doe ik voornamelijk horeca.
Ja.
Ik noem het graag mijn specialisatie, omdat ik daar heel veel ervaring in heb.
Mm-hmm.
Alleen, sommige mensen hebben wel eens aan mij gevraagd van, Willem, moet je dan niet hospitality designer gaan noemen of zo? Ik dacht van, ja, dan ga ik me te veel beperken. Ik zie nog veel te veel uitdagingen in het aangaan van andere branches. En ik vind mezelf gewoon merkenbouwer. Ik noem mezelf branding specialist.
Mm-hmm.
Geef het een beetje een naampje. Maar ik wil me dus niet alleen beperken op horeca. Maar horeca is wel een hartstikke leuke tak waar nog heel veel winst te behalen valt. Ook in het stukje branding. Ik vind wel de laatste jaren zie je het ene na het goede concept voorbij komen. Dus er worden hele goede stappen gemaakt.
Mm-hmm.
Maar er zijn nog steeds heel veel horecagelegenheden die het... Ja, Die een ander pad bewandelen, zou ik het zomaar noemen. Dus,
die het spelletje niet snappen, zo mag je het ook noemen. Hoor.
Ja, dus er liggen heel veel kansen.
Nou, maar ik vind dat dus een mooie, want alleen al op Google, hè, als je dus gaat zoeken naar een restaurant, dan zie je gewoon het aantal restaurants. Want als ik op Google zoek, dan heb je een tegenwoordig mooie selectie met foto's. Hoe weinig er nou gewoon mooie, goed belicht, waarvan je weet, ah, dit is door een fotograaf gemaakt. Ja. Van die foto's van gerechten dat je denkt, holy shit, ik heb zin om hier naartoe te gaan. Echt, misschien 1 of 2 op de 10 dat ik bij mezelf denk, jeetje man, horecazaak jongen. Dit is zo'n, je belt een fotograaf, het is 1 dag, dat is niet eens een website, niks. Alleen daarop al kun je het al winnen van 4, 5 restaurants in jouw straat.
Zeker.
En nog lukt het niet op de een of andere manier.
Ja.
Oproep aan alle fotografen. Ik zou daar even zacht aan gaan als jullie
was. Ik wil even een klein beetje ingaan op 2 dingetjes. Ik ben ook al heel lang aan het spelen met... moet ik in een niche gaan zitten?
Boek was vaak tegen jou gezegd. Inderdaad.
Ja, ik zag iets grappigs deze week. Leuke statistiek over Kaal van Deusen. Vergis je niet, het is een Amerikaan met een Nederlands naam. Ik zie het hier op zijn site. Hij zegt, born in California, raised in Texas. Ja, hier. Kijk maar even. Er staat er echt.
Carl van Deusen.
I'm a husband and proud father of 3.
Oh ja,
waarschijnlijk schiet hij guns. Maar hij had dus een statistiek dat bedrijven die... zeker, ik lust nog wel champagne. Bedrijven die in een niche zitten... tot 66% meer omzet draaien dan bedrijven die niet in een niche zitten. En dan moet ik meteen weer denken aan de uitspraak van... of Roland of Jury vorige week. Je kunt beter... groot zijn in een kleine markt dan klein in een grote markt. Dus dat is interessant. Overigens ben ik ook nog niet zo ver, want ik zie ook nog heel veel uitdagingen. En het is ook ergens oncomfortabel om jezelf toe te spitsen. Waar ik even op door wil gaan, want wij hebben hier allemaal mee gespeeld in het begin van onze ondernemersreis. En ik wil er meer over hebben of dat verkeerd is of dat het juist goed is. Dat we veel te goedkoop inzetten in het begin. Want volgens mij, en correct me if I'm wrong, jij kreeg ergens signalen rondom Fifth dat andere bureaus echt een factortje 100 zaten qua facturen, offertes.
Ja, dat is een hot topic. Ja, of niet. Alleen, we leven gewoon in het Wilde Westen. In de creatieve branche kan je vragen wat je wil. Dus
cowboys.
Ja, dus je moet echt goed nadenken van wat vind je zelf waard en zet daarop in. En leer door de ervaringen die je in de praktijk tegenkomt. Als elk offerte landt, dan kan je gewoon eens gaan nadenken of je misschien je prijs kan verhogen. Alleen als je jezelf goed bij voelt, is het prima. Dus het is een lastig onderwerp.
Ja, en
wat ik nog even wil zeggen, je had het net over in een niche duiken. Daar ben ik 100% fan van.
Ik durf het nog niet.
Waarom niet?
Nou,
ja, ik
om mijn verhaal even af
te maken. Oh ja, laat even.
Kijk,
sorry.
Ik zou bijvoorbeeld mezelf alleen maar op de horeca kunnen storten. En dan duik ik in een niche, soort van. Horeca is ook vrij groot, maar anyways.
Ja.
Alleen ik denk dat ik met mijn werkwijze al bepaalde niche vertegenwoordigt.
Ja, dus de markt bepaalt wel wat jouw niche is.
Nou, mijn werkwijze, met mijn werkwijze zit
past
ik in
het best
niche.
Bij de niche, ja.
Nee, hij bedoelt dat. Ja, jouw werkwijze is uniek en dat is de niche. Ja.
Hij is niet maar, uniek, maar.
Nou, zo. Ben ik wel benieuwd.
Ja. Jouw stijl is de niche.
Een soort van.
Maar dan wil ik wel weten. Kijk, wat ik net al zei, Olaf heeft regelmatig met jou samengewerkt. Ik niet, dus vertel. Wat maakt jouw aanpak en werkwijze dan anders dan die van andere brand specialisten?
Ik denk, ja, en ik wil daar, want mensen weten nog niet helemaal wat een brand specialist is. En want iedereen kent denk ik grafisch, iedereen kan het beeld vormen bij de definitie grafische designer. Hè? Mm-hmm. Dus ik begin een bedrijf en ik haal hem niet bij Fiverr, maar ik bel Jantje op, Jantje grafisch designer en ik zeg maak maar een logo.
Dat is anders dan branding.
En dat is echt wezenlijk anders. Tuurlijk. En dit is de reden waarom goede branding, bijvoorbeeld van Willem, geld verdient voor jouw bedrijf. Willem, komt er maar in, jongen.
Juist. Ik zal je eerst een klein stukje uitleg geven over mijn werkwijze. Mijn werkwijze is heel persoonlijk. Ik doe het eigenlijk hand in hand met de klant. Want branding ontwikkelen is dus het verhaal eigenlijk goed doorvertalen. En dat mooi executeren met leuke verrassende details. Dus dat moet je samen met je klant doen. Ik begin dus altijd met strategie. Dus eigenlijk heel het verhaal wat vaak tussen de oren zit van de klant. Trek ik eruit. Gaan we documenteren. Plak ik nog een stukje toekomstvisie aan vast. Want je moet altijd een stip op de horizon hebben. Ja. Het is altijd goed om te weten waar je naartoe wil groeien. Uiteindelijk loopt het toch altijd anders. Maar die stip op de horizon is gewoon heel belangrijk. Nou, als we daar een spreekwoordelijke handtekening onder zetten, dan gaan we door met het concept. Dan ga ik eigenlijk formuleren wat er uit zo'n strategische sessie komt. Plus een doorkijkje geven van wat we met visuele identiteit kunnen gaan bereiken. En als ze daar akkoord op geven, dan begin ik eigenlijk pas met het stukje design. En daar gebeurt de magie uiteraard. Maar dan ga ik elementen ontwikkelen, waaronder het logo uiteraard. Dat is altijd het meest bekende element. Dat springt het meest in het oog. Alleen dat is wel dat is eigenlijk het topje van de ijsberg. Mm-hmm. En alles wat eronder komt is ook enorm belangrijk. Dus ik creëer eigenlijk altijd flexibele huisstijlen waar je meerdere kanten mee op kan. Maar laat ik het zo zeggen. Mijn primaire elementen, dus waaronder het logo, die probeer ik altijd tijdloos te maken. Dus dat jij met je logo tot nog tientallen jaren vooruit kan. Alle elementen daaronder. Dus secundaire elementen, tertiair, noem maar op. Die mogen trendgevoelig zijn. Die kan je na verloop van tijd doorwisselen. Dus een branding traject, wat er uiteindelijk uitkomt, is een vruchtbaar fundament aan mooie elementen die het verhaal doorvertalen waar de klant voor staat. En dan begin je met de uitwerking.
Ja, en dus een mooie is, ik heb nu een paar keer bij een sessie gezeten van Willem, ik wilde je naam er even bij zeggen. Willem van Kolenburg, ik heb een paar keer bij een sessie gezeten. En wat ik dus heel sterk vind is, kijk, ik heb, en dat was ook een beetje een eye-opener voor mij. Ik heb mijn visie, missie, mijn bedrijfscultuur in mijn hoofd zitten. Ik ben dat, snap je? Maar dat omdat ik het ben, vertelt mijn merk niet mijn verhaal. En ik denk dat het voor heel veel ondernemers geldt. Dus wat Willem heel erg goed doet, is hij gaat zitten met jou aan tafel. En het is niet zo dat hij 5 vragen stelt en vervolgens jouw logo begint. Hè. Het is echt een sessie van een paar uur met post-its. En je komt op die manier, ja, ik wil niet echt, ik vind spelenderwijs vind ik een beetje kinderlijk. Klinken. Ja, een beetje kinderlijk en dat is het niet. Maar je komt er wel op een interactieve manier achter, samen met Willem, wat nou eigenlijk jouw bedrijf is. En vervolgens zorgt hij ervoor, en ik denk dat dat de kracht is van Willem en zijn branding die vervolgens voor jouw bedrijf werkt, is jouw branding vertelt jouw verhaal zonder dat jij er bent. En dat is handig. Dus je bent er handig, sorry voor de mensen van boven de rivieren. Jij bent er dus niet, maar toch vertelt gewoon jouw hoe noem je dat? Je huisstijl vertelt wat jij doet.
Ja, zoals
en wie jij bent. En jouw bedrijfscultuur, je missie en je visie.
Ik hou van mooie metaforen. Dus eigenlijk hoef je zelf de deur niet meer open te doen.
Wow.
Die vind ik ook goed.
Ja, heel netjes. Wauw, dus en zeg je nog eens één keer.
Je hoeft zelf de deur niet meer open te doen.
Cool. Echt, ik ga volgende keer daar zitten.
Oké, dan maar. Dat is mijn ding, joh. Ik heb de kart.
Ja, dat is
waar. Maar vertel.
Het logootje is de deurbel. Die zie je altijd. Die moet je gebruiken. Maar alles wat er binnen goede branding gebeurt, is als je de deur open doet, met een mooi interieur. Als je ook nog eens goed hebt geïnvesteerd in branding, zeg ik altijd, is een duurzame investering, want je doet het soort van aan de voorkant en zorgt dat je instap een stuk hoger is en gepaster binnen de markt waar je in wil manoeuvreren. Dan heb je ook nog eens een paar mooie zonnepanelen op je huis.
Ik
netjes. Krijg een klein boxje voor, Willem. Heel goed gemeten voort.
Ik heb een vraagje, want ik heb kijk, als wij iets voor een klant doen, dan kunnen we gewoon zien van oké, punt A, zat je op dat omzetniveau. Punt B, jaar later zit je op dat omzetniveau en dit is er door onze werkzaamheden extra bijgekomen. Is er een manier waarop jij de return on investment op branding, dat je dat kan vertalen? Dat je zegt van oké, dit levert het je op. Of is het eigenlijk een klein beetje natte vingerwerk?
Ja, die vraag krijg
ik. Wist dat die ging komen waarschijnlijk, hè?
Oh. Nou ja, dat is een heel leuk onderwerp om over te sparren namelijk. Want zo'n formule bestaat er uiteraard niet, want het is creatief werk. Alleen ik heb ook mijn eigen merk. Misschien komen we daar wel weer sowieso mee eindigen op deze podcast.
Ik wil even kijken hoe laat het is, of daar we nog tijd voor. Oh, daar is hij!
Hey,
jouw merk!
Belief,
ja, we gaan het straks over hebben.
Dat kan ik eigenlijk als beste gewoon als voorbeeld naar voren halen. We hebben een heel mooi product ontwikkeld, waar we heel trots op zijn. Maar daarlangs dus...
Wie is wij?
Ik en Raymond Melief. En dan is Raymond Melief is de grote horloge geek, dus ook Mr. Product, die heeft het horloge ontworpen. En ik uiteraard de branding, de communicatie, alles daarmee.
Ja.
Maar dat samenspel heeft dus opgeleverd dat mensen, als ze met ons merk in contact komen, dat ze vaak nog versteld staan van de prijs. Prijs, ik zal het verklappen, is €485. Dus we zitten een beetje hoog in het lage segment.
Voor?
Sorry?
Een horloge.
Over een horloge. Ik denk voor de branding. Oh, dat was het niet. Sorry. Nee, klopt. Oké, dat is prima. Ja, excuseer me.
Oftewel, mensen ervaren de totaalbeleving als high-end en denken gewoon dat het een duurder product is. En dat kan branding gewoon doen.
Ja, zeker.
Dus het bepaalt echt
merkperceptie.
Ja, 100%. Ik kwam van de week nog een hele mooie tweet tegen. Die had ik even opgeslagen. Ik dacht, deze moet ik even oplezen.
Dus wat heel mooi is bij Willem. Ik heb nou één horloge mogen ontvangen van Belief. En het gaat al bij het doosje, ziet er al goed uit. Je krijgt een mooi, wat is het, een jute? Nou, in ieder geval, je krijgt een mooie tasje erbij. Ja. Je doet het doosje open, mooie clipjes. Er zit een kaartje in, twee kaartjes geloof ik even. Die zitten met een mooi elastiekje vastgemaakt. Het is niet zo'n plastic elastiekje, maar gewoon een mooi stof elastiekje. Het klopt gewoon. Dus ik vind wat dat betreft, dat is dus wat branding voor je kunt doen. Dus het gaat veel verder dan alleen een logo. Er zit ook gewoon een dak achter.
Kijk, ik denk dat het merendeel van ondernemers, zo wil ik zijn, dat dan wel weer begrijpt. Dat het veel verder gaat dan een logo. En ik heb toevallig ook laatst, dat is ook een vraag die meteen opkwam toen jij het over de horloges had.
Ja, ik denk dat het jouw vakblindheid is wat jij nu aanneemt.
Nou, mensen snappen toch ook wel dat tegenwoordig dat het gewoon ook... kijk nou een Coolblue, dat soort dingen allemaal. Wat zij doen aan branding en dergelijke na de aankoop... He? Dat mensen door dat soort pioniers worden mensen zich steeds meer bewust van... oh, wow, dit is inderdaad echt anders.
Ja.
De doos die je van Coolblue krijgt, dat soort dingen allemaal. Wat
zeker.
Ik wilde vragen aan Willem. Jij gaf net aan met die horloges, maar je gaf ook aan dat je eigenlijk heel veel in de horeca hebt gewerkt. Is het dan ook niet zo dat als je zo met die horloge bezig bent, dat je echt met zo'n product bezig kan zijn, de verpakking, er alles omheen, dat dan niet steeds meer dat vlammetje aan begint te wakkeren van, oh, ik wil misschien toch meer mezelf richten op de e-commerce. Misschien doe je dat al en heb ik het helemaal verkeerd. Alleen, in jouw verhaal kwam meer naar voren dat je de horeca deed.
Ja, klopt. Nou, ik ben de horeca ingerold en daar ben ik hartstikke blij om, omdat ik er heel veel affiniteit mee heb.
Mm-hmm.
Jij ook, Olaf?
Yes. Ja. Nee, ik zat er te denken. Jij zei, gerold. Ik denk, ik heb vroeger ook vaak de horeca uitgerold. Nee,
vaak een verhaal over, hè?
Ja. Oh, sorry. Ja, nee.
Vaak, sorry. Statement. Anyways, maar...
ik ga even weer terug. Jij mag hem weer overnemen.
in de core ben ik eigenlijk gewoon een merkenbouwer.
Ja.
Dus maakt het niet uit met wat voor vraagstuk je komt. Ik kan jou daar vaak bij helpen, want er liggen altijd kansen. Ik bedoel, ook voor mijn eigen bedrijf, er liggen constant kansen. Het is alleen aan jou of je bedrijf hoe jij ze wil invullen. Alleen, om nog even op mijn eigen vakgebied terug te komen. Als je branding goed staat, dat is gewoon het fundament waar je op voorbouwt. Dus ook, Koen, op jouw vraag terugkomende. Alles sijpelt daaruit. Dus ook interne communicatie. Hoe je, of als je personeel wil aantrekken, hoe jij eruit ziet. Hoe jouw marketing eruit komt te zien. Alles sijpelt daaruit. Dus het is enorm belangrijk. Het is het fundament. Dus dat.
Hey, iets wat je tegenwoordig heel vaak hoort is de term storytelling. En storytelling kan natuurlijk heel veel dingen betekenen. Maar hoe zie jij storytelling in combinatie met branding?
Nou, dat is dus enorm belangrijk. Daarin ben ik me, denk ik, nog meer gaan differentiëren. Want wat ik dus doe, is eigenlijk hand in hand met de klant zijn verhaal doorvertalen. Want een klant heeft ook niet altijd door. Het klinkt heel stom waar hij mee bezig is. En hoe die dat uitstraalt en waarom dat op een andere manier wellicht veel constructiever of beter is. Dus alles is storytelling. Elk vormpje, elk lettertje, elk kleurtje wat ik kies, dat is onderbouwd. En het klinkt nu heel professorisch, maar dan staat alles zo stevig dat je nergens spijt van kan krijgen. En dat is eigenlijk wat ik doe. Dus alles is onderbouwd. En daardoor heb je eigenlijk in elk vormpje wat je maakt, of elk lettertje in jouw tone of voice is over nagedacht. Dus ben je altijd bezig met storytelling.
En dat vertaalt natuurlijk door naar social media.
Goh. <laughs> Ja,
goed. Er zijn heel veel mensen. Kijk, ik denk dat de gros van de ondernemers nu, die het zelf doet, die zijn allemaal wel bedreven met Canva. Iedereen kan prima met een templateje een eigen post in elkaar draaien.
Maar je ziet wel het verschil tussen een bedrijf wat klopt door middel van branding.
Maar ik deed het eerst ook zelf. En ik had allerlei verschillende designs door elkaar. En dat klopte eigenlijk geen. Het was gewoon een ratje toe. Het was helemaal niet moe. En Willem die lacht nu en die is het er met me eens. Dus hoe stel je voor, we gaan weer Jantje. Jantje met zijn flippost. Dus je komt bij jou en die zegt, ik wil een flippo-bedrijf. Je hebt heel de design, de storytelling, alles heb je uitgedacht. Ga jij me ook helpen met zijn social media?
Als daar behoefte aan is, wel. En daar is eigenlijk tegenwoordig altijd behoefte aan.
En wat zou je dan kunnen betekenen?
Ik ben persoonlijk geen social media expert. Alleen social media is voor zo'n belangrijk onderdeel van ook branding. Dat ik daar wel strategisch bij heb. Dus inderdaad, heel veel mensen hebben, of heel veel bedrijven, heel veel branches, hebben moeite met, wat moet ik in godsnaam posten? Want ik kan A en B wel verzinnen, maar ja, dan houdt het binnen 2 dagen op.
Ja.
En dan geef ik voorzetjes en zeg van, nou, hebben we hier al een keer aan gedacht, hebben we hier al een keer aan gedacht. En als we dit ook leuk vinden, dan hebben we een rode draad. En daar gaan we de strategie omheen ontwikkelen. En dan gaan we beslissen hoeveel posts we in de week willen, wat doen we met de stories, et cetera. En zo help ik klant op weg.
Oh jeetje, doe je het ook, ja? Ik dacht, je gaat echt alleen om de templates voor een LinkedIn, voor een Instagram en dat soort dingen. Maar nee. Je zit tegenwoordig ook op dat niveau.
Storytelling.
Ja, ik snap het.
Dat heeft ook zijn uitweg via social media.
Ja. Het is echt grafisch design, is maar gewoon een onderdeel van.
100%.
Oké, wie moet jou bellen? Wie van de luisteraars die nou belt, is echt gewoon jouw ideale klant? Waar moet hij aan voldoen? Hoe ziet Jantje eruit?
Jantje?
Ja, Jantje, ik noem even het Jantje, maar jouw ideale klant. Als die zit nou te luisteren. Welk probleem heeft hij nu? Is hij misschien nog niet van op de hoogte? En kan jij echt gewoon zijn bedrijf naar een next level tellen?
Ja, dit klinkt heel stom, maar
iedereen.
Ja. Ja, maar
en wat doe je het liefst?
Ik wil wel even shout-out geven naar een van mijn favoriete klanten. Het is restaurant Olijf in Nuenen. Laat ik het zo zeggen, dat is iemand die waardeert mijn expertise. Die geeft mij totale vrijheid. En die geeft mij heel veel creatieve vraagstukken waar ik op los mag gaan. En hij bepaalt zelf wat hij executeert. En dat is ideaal.
Maar zo'n restaurant. Tot daartoe met een social media strategie snap ik dat dat doorlopend is. Alleen, ja. Ik heb het idee, hè, dat is misschien helemaal mis. Maar ik heb het idee, na een tijdje is het logo inderdaad ontwikkeld. Zijn de menukaarten zien er tiptop uit. De website heb je met de branding bemoeid. Op Google staan alle foto's helemaal goed, want je hebt een fotograaf ingeschakeld. Je kijkt misschien een keer naar het interieur en je zegt van... mooi, hè? Het interieur en daar geef je een paar aanwijzingen aan. Maar dan is er na een tijdje, is wat dat betreft al een keer klaar, toch? Of heb ik het verkeerd?
Ik snap exact waar je op doelt. En tuurlijk zit heel veel ver... Het meeste werk staat aan de voorkant. Zoals ik al een paar keer aangaf, dat is dat fundament creëren waar je voor kan bouwen. Alleen dat voorbouwen doen ze ook het liefst wel met een specialist... die je in ieder geval de vinger op de pols kan houden. Want je kan nog zo'n mooie stijl ontwikkelen. Als een klant daarna zelf mee aan de haal gaat, dan gebeuren er dingen.
Ja, dat daglicht niet verdragen.
Oh, dat zie ik ook in mijn websites. Hey. Want een draken worden dat. Dan moet ik ze echt heel snel uit mijn portfolio weghalen.
Ja, dat is bizar wat er dan kan gebeuren. Dus bijna al mijn klanten die blijven inchecken met creatieve vraagstukken.
Vet, en, dat is kicken.
Ja, dat is top. Want kijk, als je een kindje hebt gebaard, dan wil je het ook graag mee opvoeden.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, dat is een mooie, ja, zeker.
Dus, als tweede vader kom je dan graag af en toe om de hoek kijken. En ook voor restaurants, er blijven creatieve vraagstukken voorbij komen. En nu ben ik dan toevallig voor Olive bezig met nu al met de kerstpakketten, in ieder geval relatiegeschenken. Dat soort dingen. Wat kunnen we meer doen om ons merk te laten groeien? En nog meer de uitstraling te krijgen waar we naartoe willen streven. En onze conditie verhogen.
Hoeveel klanten in de week, aan hoeveel klanten in de week werk je?
Poeh.
Want ik kan me begrijpen, ik kan me namelijk voorstellen. Dat
je steeds meer, want ik trek hem overal bij.
Je hebt een bepaald stofje creativiteit of een bepaald buisje. En dan kan na een tijdje een beetje op zijn. Dus ja, zijn dat er 10? Zijn dat er misschien 2 in de week? Dat je zegt, ik heb echt een maximum van want anders dan ga ik of dingen vergeten of iets dergelijks.
Ja, vind ik een hele goede vraag. Want dat is waar ik tot op heden het meeste mee struggle, is inderdaad, volgens mij heb ik het ook wel eens met Olaf over gehad.
Scalability.
Nou, ook branding trajecten, die nemen best wel veel. Daar komt een stukje intensiteit bij kijken. Want dan stort ik me daar vol in. Dus... die heb ik het liefst max 2 langs elkaar lopen.
Ja, oké, snap ik. Ja.
En dan heb je het nog over een tijdsbestek van weken.
Oké.
Die zaadjes zitten in je hoofd geplant. Ja, en dan kunnen er maar... Kijk, ik heb best groot hoofd, maar dan kunnen er maar een paar in groeien.
Ja.
En als die eruit zijn, dan kan ik me weer prepareren op een nieuwe branding traject. Dus,
gaaf.
En daarin probeer ik ook zeg maar in de agenda te kijken hoe kan ik dat het beste invullen. Want creativiteit kan je niet binnen een half uur proppen.
Nee.
Dus als ik in zo'n ontwerpfase zit, dan heb ik gewoon dagdelen nodig. Dus minimaal 4 uur, het liefst een dag. Maar naarmate je drukker krijgt, is dat lastig. Dus probeer steeds vaker afspraken en dergelijke op enkele dagen te plannen.
Ja.
Zodat mijn creativiteit mooi op één dag zijn gang kan gaan.
Ja, ik wilde iets zeggen, ja. Dat is heel mooi, mooie stilte. Die gaan we er niet tussenuit knippen. Nee, dan kunnen mensen ook even denken over deze wijze woorden van Willem. Er is een hele beroemde casus. De casus is van een grafisch designer uit... die ze in Amsterdam hebben ingehuurd... voor het redesignen van de huisstijl van... de Amsterdamse Andreaskruizen. Volgens mij zijn het Andreaskruizen. Iedereen kent ze wel. Jij kent ze zeker als Feyenoord-fan, hè? De Amsterdamse Kruizen.
Ja, ik heb het logo van de gemeente, bedoel jij zeker?
Ja, het logo van de gemeente. Ja, dat is een hele beroemde casus. Dat heeft namelijk heel veel reuring onder de Amsterdammers opgeleverd. Want de totale rebranding van het Amsterdamse logo... Ja, een ton of 2 ton heeft dat gekost.
Ja,
en het enige verschil was dat in plaats van dat gemeente Amsterdam naast het logo stond, naast de kruisen, stond het eronder. Of vice versa. In ieder geval, het, ik kan me vergissen. Het kan misschien niet zo extreem zijn geweest, maar het is vergelijkbaar.
Wel, is wel zo extreem, want ik ben uitgesproken. Ja.
En daar is heel veel commentaar op gekomen. Want waarom moet deze ingrijpende wijziging tussen aanhalingstekens zoveel geld hebben gekost? En toen zei het bedrijf, en daar hebben ze nu natuurlijk volledig gelijk in. En ik denk dat dat heel kenmerkend is voor het verschil van tussen Willem en iemand die logo's maakt, is Willem wordt betaald voor na te denken. En dat zorgt er onder andere voor. Kijk, bij een startenbedrijf gaat het je geld opleveren, omdat je iets hebt. Je hebt een vehikel wat jouw verhaal vertelt zonder dat jij erbij bent. Mooi woord, vehikel. Een woord wat je niet zo vaak hoort. Maar bij een bestaand bedrijf kan het er ook voor zorgen dat Willem erover nadenkt van, hey, je hebt nu 25 verschillende enveloppen. Misschien kun je die terugbrengen naar 5. En wat je dus kosten kan besparen ook. En dat is dus in Amsterdam gebeurd. Ze hadden heel veel verschillende soorten brieven, enveloppen, grafisch design enzovoort enzovoort. Dat hebben ze allemaal teruggebracht naar één gewoon gangbare stijl. En dat heeft ze misschien een ton gekost in het nadenken. Maar dan heeft ze vervolgens op termijn een hele hoop geld opgeleverd. En ik denk dat dat het een van de belangrijkste verschillen is tussen een grafisch designer en Willem als branding specialist. Het levert je geld op door rendement, maar ook gewoon door besparing.
Ze hebben dat ook, ik weet niet of dat je daar ook van weet, die kaas, dan niet de gemeente Amsterdam, maar Rijksoverheid, heb ik laatst een video van gezien. Hoe slim het design van de Rijksoverheid in Nederland wel niet is. Dat je alleen dat blauwe streepje hebt met dat schild erin in het midden. En dat dat dus op ieder en overal, net als websites en zo, dat dat overal terug kan komen, dat het altijd herkenbaar is. CJIB. Ja. Maar dat was dus een video over. En toen dacht ik, inderdaad, wat jij nu zegt ook. Toen dacht ik ook, ja, holy shit. Dat is gewoon zo slim bedacht dit. Er is geen enkel bedrijf of iets ergens met zo'n streep in het midden. Je weet meteen, oh, dit is van de overheid. Ja, dat is echt heel slim.
In simpelheid zit zoveel kracht.
Ja. Het is vaak hoe minimalistischer de uitingen, hoe meer denkwijze erachter zit.
Ja. Hoe lastiger het eigenlijk is.
Dat is het lastigste wat er is. En het sterkste.
Kijk maar naar Apple. Naar die website. Dat is een hele rustige, kale, maar super gestyleerde, stylische, strakke website.
Heb je ook dat je wel eens nee hebt gezegd tegen klanten? Dat je denkt, ja, dit is gewoon geen match voor mij?
Dat is een leuke, Willem.
Ja, kom op met goede vraag vandaag.
Wij hebben momenteel casus lopen en ik durf er echt niks over te zeggen. Want wij worden... Maar
op jouw vraag terug te komen, jazeker.
Red flags.
Alleen, ik ben ook Willem die graag een uitdaging aangaat. Dus ik heb hier en daar wel eens een rode vlag genegeerd.
Ja.
Uiteindelijk ook weer veel van geleerd.
Ja.
Dat heeft ervaring wel met me gedaan dat ik wat vaker nee durf te zeggen.
Snap ik.
Beter anticiperen op rode vlaggen. En ook naarmate je drukker krijgt, moet je dat word je daar ook.
Ja, dat wordt steeds belangrijker. Want zoiets, Olaf had net over scalability. Ja, dus ik denk dat het voor zoiets als jij is het verdomd lastig om dat op te schalen. Want wat jij doet, kan alleen jij op jouw manier. En dat is niet dat je zegt, ja, oké, je regelt even een advertentie op Facebook of zo. En dat kan ook, een junior kan dat. Maar bij jou is het gewoon, ja, het zit in je hoofd. En dat is heel anders.
Ja, maar ik kan me zo voorstellen dat je hetzelfde soort traject bewandelt als hoe jij vroeger werd aangenomen op school. Dus dat jij designers die bij jou solliciteren iets laat maken en je zegt, oké, nou, dit is een stijl die complementair zijn mijn eigen stijl, of die ik dan ook kan aanbieden, dus dat ik iets anders kan aanbieden. En dat je dan toch als meewerkend art director in je eigen bedrijf gaat werken.
Ja, hier heb ik vaak over nagedacht.
Maar ik doe het niet.
Het is, mensen willen wel, die huren mij in om ook het traject met mij te doorwandelen. Vaak.
Ja, ik snap het.
Dat is ook iets wat ik mezelf misschien wijs maak.
Jij bent het gezicht van je bedrijf.
Ja, ik werk wel samen met een hele talentvolle dame. Femke Verspaget. Even een shout-out.
Femke.
Maar ik heb bewust nog niet heel hard geupskilled, of hoe je het ook wil noemen. Omdat ik deze balans ook heerlijk vind. Dit biedt me ook een bepaalde vrijheid die me heel goed bevalt. En ja, ik kan gewoon mijn ding doen en ik heb het enorm druk. En daar ben ik alleen maar blij mee.
Ja.
Hey, als jij gelukkig bent, als je gelukkig bent, is het toch prima?
Daarom. Exact.
Ik ben rete gelukkig en toch binnen de grenzen van niet geforceerd groei ik. En dat is toch fijn? Hey, waar heb
maar
je
over opschalen gesproken. Oh, je kijkt hier naar een aantal postkaarten. Die heb ik een tijdje geleden ontworpen. Over branding gesproken.
Ik ga ze even erbij pakken, want niet iedereen is de video aan het bekijken. Overigens, je kunt de video ook tegenwoordig op Spotify bekijken. Heeft tegenwoordig ook een video. En ons op YouTube, maar Spotify ook vooral. En ik lees nu, ik zie een is het zwart?
Matzwart.
Matzwart. Ik heb een matzwart aanzichtkaart. Het lijkt een beetje op, vroeger heette die kaart ook weer, die in de...
Boomerang.
De boomerangetjes. Ja. En er staat, jouw rots in de branding. Ja.
En dan achterop.
En achterop, Kollenburg Design natuurlijk. Een branding specialist at your service. At your service, www.kollenburgdesign.com.
Wij wilden nog even over dat horlogemerk hebben, toch?
Ja.
Dat horlogemerk.
Yes. Jouw horlogemerk. Ja, want ik heb niet heel veel tijd meer namelijk.
Dat is nee,
een beetje,
moet
een dealbreaker. Alleen
nee, maar dat is helemaal niet eigen, trekken. Want we zijn al bijna een uur aan het ouwe hoeren.
Ja, daarom en anders worden mensen zijn helemaal moe van ons. Nee, en nou, ik dacht het zelf aan, weet je.
Spreek voor jezelf. Ik denk dus vooral, ik krijg regelmatig mailtjes. Luister, ik word zo moe van die Koen. kun je het niet gewoon alleen doen? En dan zeg ik nee, want Koen is een fijne vent. En hij draagt enorm veel bij aan deze podcast als ik het hem 10 keer vraag. Ik heb Willem uitgenodigd omdat ik heel veel met hem samenwerk en dat we samen met hele mooie dingen aan het doen zijn. En toen had ik een hele onderwerpenlijst samen met jou opgesteld, Koen. Wederom bedankt voor jouw bijdrage. En ik had ook 10 onderwerpen voor het horlogemerk. En toen zei Willem, mij zou het leuk lijken als we daar een keer voor terugkomen, ja, samen met mijn compagnon. En dat vind ik eigenlijk mega dik. Ik wil het toch een beetje introduceren, want dan hebben we meteen een incentive om de wond te luisteren.
Nou komt hij over de naam van zijn zoontje aan de zijkant.
Ja.
Dat is ook al 4 keer gebeurd.
2 zoontjes.
Twee dingen. Bart de Deals. Niks mis mee. Ik ben er fan van. Jij ook, want we hebben daar heerlijk van gegeten. Bart de Deal. En ik vind dat je, als je geeft, moet je nemen. En als je neemt, moet je geven. Wij doen dat. En dat doen we niet op die manier, vuilak. Vieze. Koren. Toen zei Wim op een gegeven moment, die zei tegen mij van, zoek maar een horloge uit. Nou ja, ik dacht, hij maakt een grap, die vent. Nou, en toen zei ik nog, ik denk, klap erover in. Ik zeg, zeker mijn inscriptie. Hij zegt, ja, dat is goed. Moet je hem alleen even een week eerder aanvragen. Ja. Mega dik. Ik dacht dat hij op de achterkant zou komen. Ik heb hem op de zijkant, heb mijn zoontjes Boet en Bill staan. Helemaal de shit. Ik ben er fan van. Dankjewel. Wij gaan het hier volgende keer zeker over hebben. Want het is mega interessant hoe je dit nog als side hustle erbij doet.
100%. Er hangt een heel mooi verhaal aan vast. En graag doe ik dat samen met mijn compagnon om een keer terug te keren bij de Joe Rogans van Eindhoven.
De Joe Rogans. Ik lijk er een beetje op.
Ja, ik niet.
Nee, jij lijkt op... Katja Schuurman met korte haar.
Oeh, ook niet verkeerd.
Oh nee, dan toch niet van Katja.
Ze heeft wel seksappeal, dus dan hoop ik dat ik dat ook maar heb dan.
Koen, we hebben volgende week?
Volgens mij een 11 aflevering met z'n tweeën.
Met z'n tweeën?
En de week daarop komt Michel Ariens, of de week daarop.
En wie is Michel en wat doet hij?
Michel heeft een marketingbureau in Utrecht. Zit voornamelijk in de data en techkant. Hij zelf, 20 man personeel, dus dat is best flink.
Oeh, netjes.
Dus
die kan me wat over scalability vertellen.
Die gaat ons zeker wat over scalability vertellen.
Ik heb nog een paar interessante gasten die in een nabije toekomst bij ons gaan komen.
Mr. Icebath.
Ja, Elroy Lemmens. Mega. Hij heeft ons land verdedigd in Afghanistan.
Oh.
Dik verhaal. En toen is hij helemaal op de mentale focus. En dat doet hij voor bedrijven. Dus het wordt niks zweverigs.
Nee.
Maar hij gaat er wel voor zorgen dat jouw presentaties helemaal de shit worden. Dat is 1. Niels Bergmans, die me net echt een dikke shout-out heeft gedaan. Die vond helemaal ons podcast de shit. En hij is helemaal into the personal branding. Kijk. Dus hij maakt van bedrijven iets persoonlijks. En Iris Rulkens heeft vandaag bevestigd. En Iris Rulkens is influencer.
En onze eerste BN'er als gasten. Dat vind ik wel echt heel dik.
En Iris Wilkens is, behalve dat ze echt een superleuke chick is, is ze bekend van imitaties. Ja, zij kan een maximaatje. Nou, dan word je helemaal... Nee, ze staat achter jou. Achter jou daar,
in het roze.
De roze. En hier voor ons op tafel.
Ja, ook. Helemaal fan van Iris
Wijn. En zij gaat dus niet alleen, want ik heb iets tegen influencers en jij ook, maar zij...
Nee, tegen finfluencers, niet tegen influencers. Ik kan best voor mezelf vergapen naar knappe vrouwen een half uur lang op Instagram.
Ik heb vandaag een artikel doorgestuurd. Heb je dat gezien?
Nee.
Een jongen van 15 die zei tegen zijn moeder, ik ga niet meer naar school, want... ik kan het ook zonder diploma's, want ik ga in naar Dubai werken en bla bla bla. Finfluencers.
Ik heb nog één laatste noot en die vond ik heel vet. En die heb ik volgens mij niet met jou gedeeld. Alleen, ik vond het heel erg kicken. En toen dacht ik, wow, de wereld is echt aan het veranderen. Moneybird deelde 2 dagen geleden of zo een bericht van een jochie van 13. Zat al op de middelbare school, maar hij wilde zijn, hij was zichzelf aan het leren programmeren. En hij wilde zijn vakanties nuttig besteden. En hij was naar Moneybird gevraagd en die hebben gezegd, kom maar langs. En je mag voor ons een leuke opdracht doen, die sollicitant ook doen. En de programmeurs daar, die helpen die jongen nu ook vooruit. En Adriaan Mol, die reageerde. Hij zegt zo, hij is zelfs een jaar eerder dan ik. Dat vond ik echt heel dik.
Nou, en als hij hetzelfde...
Als die reageert, dan... nou, koek,
en koek. Een dikke, dikke, vette, molle, vette shout-out naar Rockwise. Die zag, die heeft gisteren of eergisteren in één keer ons gementiond in zijn podcast over Finfluencers. Mooi bedrijf uit ergens het oosten, bovenin.
Ik heb morgen met hem een call staan.
Nou, hier, dat is alweer. Ja. Nodig mij voor de podcast.
Is goed.
Voor vandaag, Willem. Van Kollenburg, van Kollenburg Design en Belief. Super bedankt, mega dikke podcast.
Wat is de website?
www.kollenburgdesign.com.
En ik heb hem niet gemaakt. En ik wil ook even, check zeker de Belief website. Heb ik ook niet gemaakt, maar die vind ik... Oh, ik wilde weer die ziekte zeggen. Ik vind hem mollevet.
B-U-L-I-E-F.
Ja, heel belangrijk. Belief.
Top.
Op zijn Nederlands gezegd.
Jongens... Dank jullie wel.
Olaf.
Willem.
Yes. Dat was hij weer, hè?
Dank je wel.